Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Ja. Hij zou natuurlijk ook gewoon in Brazilië gewoon 2 punten kunnen pakken. En dan denk ik, mooi, ben ik gereserveerd bij die gasten vandaag, ben ik gereserveerd er vanaf. Ja. En dan gaat Nick de Vries in Abu Dhabi debuteren.
Ja. Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino & Sports.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen schreef in Mexico absolute Formule 1 historie. Nooit eerder won een coureur zoveel Grand Prix in één seizoen. En Ferrari had, hoe toepasselijk ook, een horrorweekend. Un día de muertos, wij noemen het aller zielen. En waarom was Mercedes eigenlijk zo sterk in Mexico? Welkom bij aflevering 44, jaargang 4, van Nederlands grootste Formule 1-podcast vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ik ben Rachid Finch en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, leuk dat je weer luistert. Voordat ik naar de gasten ga, even je aandacht. We zijn opnieuw genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Vorig jaar wonnen we die, dankzij jou. En Formule 1 fans helpen elkaar natuurlijk, door dik en dun. Dus help ons dit jaar weer door je stem uit te brengen. Dat kun je heel simpel doen op podcastawards.nl in de categorie sport. Dank je wel alvast. En als we hem trouwens winnen opnieuw, dan gaan we hier in F1 aan tafel een F1-reis naar een Grand Prix in 2023 weggeven. Als dank aan jou dus. Dan naar de gasten. Jeroen van Inkel, DJ bij NPO Radio 2, groot Formule 1-liefhebber. Blijft Max jou verbazen dit seizoen?
Nou, ongelooflijk. Wat hij laat zien is uniek. Dat nieuwe record wat hij nu gevestigd heeft. En hoe hij ook met alles omgaat. Hè. Alles wat er nu speelt. Dat gelul met die Sky Report-verslaggever waar we het ongetwijfeld straks over gaan hebben.
Jazeker.
Al dat soort dingen. Ik weet het niet. Hij is het levende voorbeeld van mij maak je de pis niet lauw.
Lijkt me ook. Olaf Mol, Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio. Hamilton excelleert momenteel boven Russell. Gaat Hamilton, denk je, nog een van de laatste twee races winnen dit seizoen?
Ik denk dat de kans verkeken is. Ik denk dat ze in Austin een redelijke kans hadden. En ik denk in Mexico een goede kans hadden. Mm-hmm. Maar daar gaan we het dadelijk over, ongetwijfeld nog over hebben. De strategie klopt daar niet meer.
Heel benieuwd, inderdaad. En dan Frans Verschuur, inmiddels Nederlands meest besproken en nog steeds succesvolste autosportteambaas, vaste waarde bij F1 aan tafel. Frans Binotto van Ferrari, buiten beeld dit weekend. Wat speelt daar, denk je?
Ja, of hij is al met volgend jaar bezig. En dit is natuurlijk wel allemaal al van tevoren besproken. Het is niet zo dat hij donderdag zegt, ik kom niet.
Nee,
dus er zal echt wel een reden zijn waarom hij in Italië zit. En ik hoop voor hem dat hij met volgend jaar bezig is en niet met zijn ontslag.
Naar de race in Mexico werd met spanning uitgekeken. Zou Max het houden vanaf P1 met 800 meter tot de eerste bocht? En wat konden Perez, Hamilton en Russell? We horen het live racecommentaar van Grand Prix Radio, zoals altijd met Olaf Mol. Naar de start, ronde 1 van de 71 rondes in totaal.
Het is zondag 30 oktober 2022. Het wachten is op de lampen voor de Grand Prix van Mexico. Eerst komt daar de groene vlag en dan gaan we kijken hoe die wedstrijd zich ontvouwt. 4 lampen, 5 lampen aan. Uit en onderweg. En heeft Verstappen een goede start? Ja, maar Hamilton ook. Hamilton gaat zeker goed mee. Max op dit moment aan de binnenkant. Russell zit er heel dicht achter. Checo Perez kiest de buitenkant. Russell naar de buitenkant. Verstappen houdt hem heel mooi breed. En heeft die eerste bocht gewoon te pakken.
Nou, zeg maar heren, hoe goed was deze start van Max? Jeroen?
Hij had wel een goede start. Maar Hamilton zat er ook bovenop. Hij had het voordeel dat hij gewoon een klein stukje verder naar voren stond.
Was dat het verschil, Olaf, in deze start?
Zeker. Het verschil was natuurlijk ook al gemaakt door op soft te starten. Wat voor mij een verrassing was. En later bleek voor Mercedes ook.
Ja.
Maar we zitten natuurlijk ook, en daar heb ik mezelf ook in laten tuinen. Ik kijk dan naar vorig jaar en denk, ja, de softband ging vorig jaar 14 rondjes mee. Kut, vergeten, was een andere band. In dat opzicht. We hebben de 18-inch velgen, dus die data die moet eigenlijk weg. Maar goed, daar ben ik nu achter gekomen. Kan ik ook weer noemen. Ik denk, ja, 14 rondjes ga je niet doen, weet je, want dan heb je geen ruimte. Maar goed, die heeft hij gebruikt om die initiële start te hebben. Mm-hmm. Wat hij daarna gewoon heel goed doet, is hij laat eigenlijk Russell komen en hij vangt Russell op. Hamilton zat daar nog rechts, dus Russell moest wel naar links. Nou, dan weet hij, die moet de long way. En op dat moment maakt hij één beweging richting Lewis. En daardoor hield hij eigenlijk in het midden twee auto's af. En dat heeft hij echt briljant gedaan. Hij heeft nu, had het al in de laatste jaren één keer aan de binnenkant, één keer aan het midden en één keer aan de buitenkant gedaan. Nou, deze is textbook echt geweldig gedaan.
Frans, had je verwacht dat er geen crashes zouden zijn in bocht 1 en dat Max voorin zou kunnen blijven?
Nou, toen ik het verschil zag in die banden wel. Toen denken van, hey, kijk, die twee Mercedes rijden elkaar niet eraf. Die Russell heeft wel de neiging om iemand anders eraf te rijden bij de start. Maar zijn teammaat zal die zeer zeker niet doen. En toen ik zag dat Red Bull dus op rood stond. En toen denk ik, ja, die heeft meer grip. Die is gewoon weg.
Heeft de concurrentie hier eigenlijk gefaald? Want als er een start is waarbij je een slipstream kunt pakken en in bocht 1 misschien wel voorin moet liggen, dan is het misschien wel deze baan. Dus wat is er dan misgegaan bij de concurrentie?
Ik had als Mercedes zijnde, waar ze weet ik hoeveel mensen mee bezig zijn met strategie, had ik daar één op rood gezet en de ander op geel. Ze weten het de volgende dag, althans zien ze ook dat het koeler is. Ja. Dus die rode band die houdt het langer vol. En dan had ik toch die strategie gaan. Ze hebben niks te verliezen. Ze moeten gewoon één keer winnen dit jaar. Wat ze niet gaat lukken. En dan, dan had ik die strategie gekozen. Had ik bij Ferrari ook gedaan. Maar ja, Ferrari zat er helemaal naast dit weekend.
Daar komen we zo nog op. Olaf, denk je dat Mercedes sowieso rood had moeten doen gewoon om een betere kans te hebben de eerste bocht te leiden?
Ja, ik vind als je dus in een 2-1 situatie staat. Ja. En dat stonden ze. Dan is het voor mij onbegrijpelijk dat je met allebei die auto's hetzelfde doet. Want midden in de race hoor je allebei de coureurs over allebei hetzelfde klagen. Van volgens mij hebben we niet de goede, deze band is niet helemaal. Dan denk ik, als je een two-horse race hebt, maak er dan een drie-horse race van door die jongens onderling wat anders te laten doen. En dat is wat ik niet begrijp. En het is niet de eerste keer, want in Austin was eigenlijk precies hetzelfde. Dat ook Lewis op een harde band moest zijn. Daarom denk ik, ze hadden een redelijke kans in Austin om te winnen. En hier was wel hun beste kans. Vandaar dat ik zie het in Brazilië in die Eind 3 gebeuren. Dan, heel misschien kunnen ze nou nog iets raars gaan doen. En zeggen, ja, dan winnen we de sprint. En dan doen ze gekke dingen. Hebben we in ieder geval een race gewonnen. Ja, 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 ja. Daar zouden ze natuurlijk op kunnen gokken. Hè. Vergeet niet, dat is natuurlijk 2 jaar geleden. Of nee, was vorig jaar zelfs. De wereldberoemde raketmotor van Lewis Hamilton in Brazilië.
Ja. Ja.
Ook met de sprint waarbij hij achteraan koos. En we dachten, hoe dan? Wat dan? Ja. Gewoon een motor opgeofferd. Een motor die het hele weekend op die oude power mode stond. Ja. Waardoor die maar 500 kilometer of 400 kilometer meegaat. En die 3 wedstrijden. Ja. En die truc, ik weet niet of ze het aandurven. Want je zit natuurlijk wel met de budgetcap nu. Wat natuurlijk ook wel een beetje meespeelt. Ja. Maar die truc zou ze natuurlijk opnieuw kunnen uithalen. Want dat blijf ik zeggen. Die motor daar, die heeft gewoon anders gestaan. Daardoor vond ik het ook een beetje flauw na de kwalificatie. Dat Hamilton weer riep, het is ongelooflijk hoe hard zij lopen op de rechte stukken en hoe sterk ze zijn. Dat zegt dan dus de man die tot vorig jaar altijd gewoon zodra iemand dichterbij kwam, bam, weer 20 pk erbij.
Precies,
nog dichterbij, nog, en de rest kon op hem niet meer schroeven. Zij hadden altijd over. En ik, jongens, een beetje met 2 voeten paarden blijven.
Jeroen, hadden denk je uitgemaakt waar Verstappen startte, of dat nou Pol P2 of P3 was voor de start? Had hij niet gewoon altijd de eerste bocht als eerste bereikt?
Nou, dat is een moeilijke vraag. Lastig in te schatten. Maar als ik even uit mijn hoofd de start terugspeel, dan zaten ze allemaal wel dicht bij elkaar.
Ja.
En wat Olaf net ook zei, hij is altijd heel strategisch slim in het positioneren van zijn auto ten opzichte van de eerste bocht. En et cetera. Dus lastig in te schatten.
Voorgaande jaren wel gedaan. Hè? Dus in die zin, hij heeft het nu volgens mij vanaf P3, vanaf P2 en vanaf P1 gedaan. Dus ik denk wel dat je kunt stellen dat het een van zijn favoriete plekjes is. En ik vind het toch weer knap dat Red Bull dan... Bij Red Bull was er geen verandering dit weekend. De Mercedes ging een klap beter en de Ferrari ging een klap minder. En zij waren gewoon... Dus de steady factor, dat is zoiets, vind ik zoiets bijzonders. En wij weten natuurlijk niet wat ze allemaal anders hebben gedaan. Uiteraard had iedereen hoor, grotere koeling, ook voor de achterremmen. Meer koeling aan de zijkant. Ik heb dat dan wel eens voor de televisie, om die haaien vinden die je inkomen stadium kort mooi zien bij iedereen. Dat waren echt hele rijen om. Die warme lucht wil je niet vasthouden.
Juist.
Die warme lucht die wil je, die moet pleiten.
Ja.
Nou, weet je, sorry dat ik je onderbreek.
Nee, zeker niet.
Wat mij steeds meer bekruipt, is het gevoel dat het eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt wat het uitgangspunt is voor Red Bull aan het begin van de race. Omdat ze op de een of andere manier met behulp van strategie en gewoon toch een iets betere auto, betere rijder, toch wel aan het einde van de race boven komen drijven als winnaar of in ieder geval in de top. Dat gevoel heb ik een beetje.
Wat ik denk met wat jij nu schetst, is dat zonder dat wij dat kunnen weten en horen, Red Bull is volgens mij alleen maar bezig met de zondag. Mm-hmm. Daar. En anderen zijn nog veel te veel bezig met wel pole of geen pole. Ja, ja. Eigenlijk als je zag hoe die pole van Verstappen kwam, zat hij er in Q1 en Q2 helemaal niet zo goed bij. Ja. En dan in dat korte tijdsbestek doen ze toch nog net weer wat, waardoor die, oh ja, dit is het nu moment, oh ja, dat kan voor pole gaan, doen we nog even dat, poink. Hij deed ook een eerste run van de week, daarna heeft hij best wel weer een lange tijd binnen staan. Verandering, dat werkt dan, mooi, weten we ook weer. En daarna zijn ze gewoon bezig met die zondag. En anderen, wat mij betreft, denk ik toch een fractie minder.
Je ziet het ook in vrije trainingen. Ja, deze dan niet, omdat ze daar hoofdzakelijk banden aan het testen waren. In vrije trainingen zie je soms dat Pires een hele vrije training de gele band pakte. Om alleen maar longruns te maken. Ja. En terwijl Verstappen dan een tijdje in rood, een tijdje geel en misschien soms ook wit. Maar dat ze echt daar zeg maar, oké, Pires, jij doet het werk. En Verstappen rond het af, zeg maar. En bij die anderen zie ik ze eigenlijk dat niet doen. Dat ze een van die twee coureurs zich opoffert om voor de anderen te doen.
Ik denk dat als je het nu ga ik weer inhaken op wat jij zegt, wat ik eerder deed bij Jeroen. Ik denk dat Red Bull Racing als één team in één garage werkt. En ik denk dat andere teams met twee auto's en twee kampen en twee veel meer. Dat lijkt mij dan zo. Weet je? Het is niet erg voor Perez als hij een lange run opoffert op een gele band. Als hij weet dat hij zonder allerlei geluid eromheen de data van de rode en de afstelling van de rode waar Max gereden op heeft. En dan voeg je het samen. En ik denk dat dat een kwadraatwerking is.
En dat hij ook accepteert dat Max gewoon beter is. En ik denk dat Russell nog steeds ergens een idee heeft dat hij beter is dan Hamilton. Wat absoluut niet is, vind ik.
Nee, ik denk dat de balans, dat de weegschaal bij Red Bull op dit moment precies goed staat. En dat Max weet wat hij is. Nou, dat weet hij al heel lang. En dat Perez nog even dacht van hallo. Oh, nee, toch niet.
Nee.
Maar heel tevreden is met wat hij doet. Want al zijn punten zijn niet bij anderen terechtgekomen. Dat is een dingetje. Hetzelfde wat Bottas natuurlijk. Bottas zorgde altijd de laatste jaren voor de constructeurstitel door daar veel punten te pakken en dan kon de rest niet aan tippen. Wedstrijden minder, nee. Dat Verstappen gewoon dit jaar meer wedstrijden gewonnen heeft dan Bottas in zijn hele carrière. Dat is toch een pijnlijke, hè?
Dat is een pijnlijke.
In die auto.
Ja, ja. Maar weet je wat het ook... Perez heeft natuurlijk, ondanks het feit dat hij niet wereldkampioen kan worden, is dit wel het meest succesvolle seizoen voor zijn carrière. Dat zie je ook aan hoe die Mexicanen hem op handen dragen en populair is. En hoe blij ze zijn als hij derde wordt.
En toch heb ik nog, maar daar komen we zo meteen wel een kritisch puntje over Perez. Maar laten we eerst over Mercedes hebben. De grootste uitdager in de race gisteren van Red Bull Racing. Ja, ging er goed dit weekend, terwijl ze eigenlijk altijd wel moeite hebben in Mexico. Volgens mij komt dat dan doordat dit circuit 2,2 kilometer boven zeespiegel ligt. Dan heb je ijlere lucht, dat verandert een hoop. Het verhaal is dat de turbo door de ijlere lucht veel harder moet werken dan normaal. De laatste jaren haalde Red Bull daar meer voorbeeld uit. Ik zeg altijd, ik ben meer van de software dan de hardware. Ik snap dit niet zo heel goed. Wie kan uitleggen hoe dit zit? Wat is het verschil in die turbo's met ijle lucht?
Een turbo werkt op druk. Ja. En je moet luchtdruk creëren. En de lucht die erin komt is 70% van wat de lucht hier bij ons op dit moment is. Dus je moet er meer lucht inhalen om dezelfde druk te creëren. Mm-hmm. Ik zal het je makkelijk maken. Jij doet nog wel een beetje een hardlopen. Zie ik alleen al aan je lijf. Godverdomme. ga morgen maar eens hardlopen. Plak je neus dicht en ga ademen door een rietje. Dat is wat er gebeurt.
Juist.
Dan heb je dus, dan moet jij longen moeten veel harder aanzuigen om dezelfde hoeveelheid lucht binnen te krijgen om uiteindelijk die turbo druk te krijgen.
Maar hoe kan het dat het ene team meer voordeel uit dan die ijle lucht haalt dan het andere team? Of meer nadeel ondervindt ervan dan het andere team?
Volgens mij is het al zo dat ze niet allemaal met dezelfde turboleverancier werken. Dus de ene turbo werkt weer een fractie anders dan de andere. Mm-hmm. Volgens mij is Ferrari een tweetal jaar geleden naar een iets grotere turbo gaan. Kijk, het aantal toeren van die turbo is ook gemaximaliseerd. Hè? Dus dat is niet allemaal zomaar meer vrij. Dus ja, het is een heel technisch verhaal. Maar ik denk dat je ziet heel goed het verschil van de fabrikanten van de turbo's. Ik denk dat je het zo best neer kan leggen.
Ja, oké.
Je ziet, hier in Nederland heb je 1060 millibar. En als het dan heel erg apart is, dan heb je 1020, 89.
Okay.
En 89 komt bijna niet voor in Nederland. Maar daar had je 87. Dus een kwart. Dus een kwart minder lucht in wat ze binnenkrijgen. En dat moeten ze dan, zeg maar, de allerlei scoops en allerlei andere dingen proberen ze dat, zeg maar, te corrigeren.
Scoops zijn de...
Ja, waar ze de zeg maar, in de inlaat, die moet ook bepaalde luchtflow hebben. En hoe meer je lucht erin krijgt, hoe meer het kan comprimeren.
Check.
Terug naar de race. Misschien wel de meest gefrustreerde coureur van het moment. Pierre Gasly, die krijgt het aan de stok met Lance Stroll in de Aston Martin. Stroll had een hele goede start, pakte gelijk 5 posities. Dat is misschien wel de meest wisselvallige coureur. Waarom is dat eigenlijk? Waarom kan hij niet zo consistent rijden als veel andere coureurs, denk je, Frans?
Ja, ik denk dat hij is echt een jongen waar het circuit moet hem liggen. Ja, ja. En hij moet er een beetje zin in hebben. Hij is natuurlijk geen diehard. Het is een beetje een jongen die makkelijk opvoeding gehad heeft. In dat opzicht moet het circuit hem liggen. Het moet zijn dag zijn. En starten vindt hij hartstikke leuk. Want dat doet hij altijd, moet ik zeggen. Maakt niet uit. Hij heeft altijd een van de betere starts van iedereen. Ik ga maar kijken waar hij staat. Hoppa, 4-5 pakt hij er. Ja, en daarna denkt hij, dat was het.
Kun je start van Japan nog herinneren? In de regen.
Ja.
Zo'n...
Ja. Tussen de muren en een ander door je.
Maar ook daar 7 man pakken. Ja. Hij heeft gewoon... Ja, ik weet niet, bij hem is het de klep naar beneden. En ik denk misschien dat hij wel zijn hersenen uitschakelt. Ik denk, we zien waar het schip strandt. En dan gaat het goed en dan heeft hij het weer voor elkaar. Maar het is wel vrij bijzonder. En het is heel grillig. Het is de ene keer is het oké, en de andere keer. Want in zo'n kwalificatie komt er toch weer een fout naar voren. Staat hij er weer niet bij. En denk, want als hij dit soort starts heeft vanaf P5, dan kan het interessant worden.
Dat is wel een goede
maar
start.
Dat redt hij niet.
Nee, Aston Martin was de laatste races waar ze best in opgaande lijn. Dat zag je ook. Ja. Met allerlei resultaten, trainingen, kwalificaties. Alleen hier zaten ze ernaast. Ik denk ook dat ze daarmee met de turbo niet de druk hebben gekregen die ze wilden. En dat ze daar een beetje mee bleven hangen. Want ook Vettel kwam er niet aan dit weekend.
Nou, Lance Stroll kreeg dus na ronde 14 gezelschap van Pierre Gasly. Stroll had erg last van zijn mediums, waarop hij bijna geen grip had. Bij bocht 4 ging Gasly aan hem voorbij. Ging voor een aanval binnendoor. Remde te laat. Stroll zag dat. Dit keer wel. Moest dus wijd gaan. Daarna klaagde hij natuurlijk over Gasly. En die kreeg dus een straf van 5 seconden. Jeroen, is dat nou echt is dit nou racen of is het een terechte straf als je zoiets doet?
Nou, ik vond het een beetje... Dat is wel racen. Hij probeert dat. Nou, dat mislukt. Die kans zit natuurlijk altijd in. Ja, dan heb je kans dat de ander even wijd moet. Dat hoort een beetje bij. Het was een beetje een race-situatie, race-ongeluk. Het was dan uiteindelijk geen ongeluk, maar het was wel iets wat gewoon gebeurt, denk ik, dat soort situaties.
Waarom ze Gasly aangepakt hebben, is hij komt met een blokkerend wiel die bocht binnen. En daardoor zien ze, hij haalt zijn lijn niet en dus duwt hij die ander naar buiten. Daarom is hij aangepakt. Maar het is wat het is.
Ja, Gasly had toch zijn weekend niet, want zijn teammaatje die deed best wel aardig. En hoor je ook niet zoveel. Die Gasly is best wel bezig op die radio. Dus ik denk toch dat hij een soort frustratie heeft. Natuurlijk, hij is altijd rijder 1 geweest. Maar de laatste races is hij echt niet zo'n rijder 1. En hij gaat nu naar een ander team, dus daar krijgt hij Ocon. Ja, dat wordt ook nog een leuk verhaal, die 2.
En Gasly zit nog maar 2 punten van een race-schorsing af. Dat zien we niet zo heel vaak in de F1 althans, dat je er zo dichtbij zit. Moet hij, denk je, Olaf, nu anders gaan rijden daardoor?
Nou, het is wel het zwaard van Damocles dat boven je hoofd hangt, dus dat lijkt me wel. En aan de andere kant kan hij denken, als hij echt de P eroverheen is, maar het is een lastig lijntje. Ja. Hij zou natuurlijk ook gewoon in Brazilië gewoon 2 punten kunnen pakken. En dan denk ik, mooi, ben ik een reageerder bij die gasten vandaag, ben ik een reageerder vanaf. Ja. En dan gaat Nick de Vries in Abu Dhabi debuteren.
Maar het gaat toch door naar volgend jaar ook?
Als je eenmaal gestraft wordt, dat dacht ik ook. Omdat die straffen allemaal 12 maanden staan. Maar als je 1 keer, omdat je op 12 gekomen bent, een wedstrijd moet missen, dan gaat alles...
Naar 0.
Is weg.
Maar Jeroen bedoelt, als hij zijn straf niet int nu, dan gaan ze punten mee naar volgend jaar.
Zeker,
dat gebeurt wel, toch?
Dus als hij niet in Brazilië nu raar gaat doen, dan gaat hij zijn punten volgend jaar doen. En als je dan de eerste race bij Alpine, want dat maakt niet uit welk team je zit, maar bij Alpine raar gaat doen, dan...
En dat wordt lastig, want de eerste, als hij niet bestraft wordt en een wedstrijd moet missen, als hij de punten meeneemt naar volgend jaar, omdat die als uitgedeeld worden, staan ze ook 12 maanden. De eerste die er afgaat is pas in april.
Wauw. Ja. Dus hij moet echt 5-6 races, denk ik, moet hij op zijn tellen passen.
Ja. Maart, april, 3-4 wedstrijden, denk ik.
Ik wens hem veel succes, Pierre Gasly. Het is ronde 26 als Max Verstappen naar binnen komt voor mediums. Net als Perez een paar ronden daarvoor. Hamilton en Russell gaan van medium naar hard. En dat was misschien verkeerd gedacht van Mercedes. Die dachten dat Max het niet zou redden op zijn mediums en misschien nog een keer de pits in zou moeten. Nou ja, het is achteraf natuurlijk altijd makkelijk praten, Frans. Maar had Mercedes beter moeten weten?
Ja, misschien wel. Maar dan het leuke spelletje wat Red Bull doet. Van als je binnenkomt, wil je dan 2 klikken hebben? Nee, dat kijken we nog niet. Ja, dan zou je ook denken, god, hij komt binnen. Maar als je ziet hoe lang hij al op die rode reed, dan weet je eigenlijk al dat geel, dat wordt hem en dan rijdt hij mee tot het einde. Maar Mercedes kon niet anders, want als hun men pitstop naar rood waren gaan, hadden ze het einde niet gehaald. En ze hadden geen nieuwe rood meer.
Was wel wat George Russell voorstelde. Hè? Zo van, kunnen we niet gewoon langer op de mediums rijden, uiteindelijk naar soft, en een soort van de omgekeerde Red Bull-strategie doen, Olaf?
Ik weet niet of het precies zo was. En ik heb dat gisteren ook, getwijfeld. Het was een beetje een lastige boordradio. Mm-hmm. Ik denk, volgens mij riep George alleen maar, kunnen we een laatste stint op soft gaan doen? En het antwoord was, om dat te halen moeten we wel heel lang doorrijden. Dus het antwoord in die zin was, als we een eenstopper willen en we willen hier vandaan naar rood, dan wordt dat een lastig ding. Ja. Maar misschien dat het voor George wel een verkapte was van, joh, laten we dan misschien maar naar een tweestopper gaan en een laatste stint op rood doen. Ja. En als we terugkijken, er zijn een aantal jongens die een laatste stint op rood gedaan hebben die niet slecht uitgepakt hebben. Dus, ja. Maar ja, dan ga je weer. Is je organisatie zo ingesteld dat je dat op dat moment aan kan? Kun je het snel door laten rekenen? En durf je het aan te pakken? Want dan ga je natuurlijk ook weer, hij was natuurlijk wel nog steeds bezig om proberen een podium te halen, maar ja, alle lulverhalen van de pitmuur van, ja, nee, komt wel goed, die band komt naar ons toe, let maar op, ze gaan er nog wel aan, ja, mijn tante. En wat wij vergeten met z'n allen, nu ook te benoemen, Verstappen is dus op een set gebruikte softs van start
ook nog
gegaan.
Ja.
Oh ja, hoeveel rondjes zaten er nog?
Kwalificatie, een runnetje, twee of drie rondjes, maar geen, want die had geen nieuwe meer. Dus. Nou ja. En dat is ook wat je meetelt. Dan ga ik zitten kijken, ja, wie gaat er op rood starten? Ja, bijna niemand in de top 6 heeft nog nieuwe rode. Dus waarom zou je erop starten? Dan ga je van een nieuwe set medium naar een nieuwe set hard. Wat de laatste jaren vaak ook het geval was. Maar dan doen ze dat toch. En ik vind dat toch wel tof.
En wat denk jij, Jeroen? Is Mercedes een soort van te risicomijdend? Door dan niet te zeggen van, nou, we proberen nog iets met die softs. Want we hebben toch 2 auto's die ongeveer hetzelfde presteren. Waarom nemen ze niet het risico met 1 auto?
Ja, hij, hij is er wel naar gegaan uiteindelijk. Hè?
Ja,
dat hebben we niet vergeten. Hij heeft het gedaan.
Ja. Ja. Ik had ook een beetje het idee dat hij dat bedoelde op de boordradio. Toen hij dat tegen het team zei. Zo van, ik wil helemaal aan het einde die soft. Dan kan ik nog snel de ronde pakken eventueel. Wat was je vraag ook weer?
Is Mercedes te risicomijdend? Zijn zij gewoon...
Ja, sowieso.
Ik denk altijd, je hebt een soort van 2 kampen. Je hebt zo van, we kijken gewoon tijdens de race wat we doen. Of we kijken tijdens de race wat de computer zegt.
Nou ja, Olaf stipte dat ook al net even aan. Ze hebben daar gewoon een strategisch probleem bij Mercedes. Want ze zien elke keer kans om precies de verkeerde beslissingen te nemen en de verkeerde banden te kiezen. Volgens mij riep Lewis aan het begin van de race.
We hadden op rood moeten starten.
Dus daar gaat iets fout in dat team. Ik kan niet mijn vinger erop krijgen. Misschien moeten ze die mevrouw zien weg te kopen bij Red Bull.
Hanna Schmid.
Ja. Want die heeft het aardig voor elkaar. Ik heb van de week een filmpje gezien wat Red Bull altijd maakt na afloop van de race. Dan doet zij die vergadering. Heb jij dat gezien?
Ja, heb ik niet gezien.
In de engineers room. Daar gaat gewoon even. En zij neemt gewoon het woord erop. Nou, in principe is dat. Denk dat we dat. Dan komt er nog een man over die zegt, ja, voor de power unit kunnen we dat doen. Nou, heb jij nog wat? Nee, ik heb niks. Heb jij nog wat? En zij is gewoon leidend.
Ja, zij is gewoon de baas. Ja. Over de strategie. Boom.
Geweldig.
Ja. En verdient ook blijkbaar, want het pakt bijna altijd goed uit. Ja. Dit was natuurlijk het gesprek eigenlijk dat we over Ferrari hadden niet zo heel lang geleden. Wat is er dan gebeurd bij Mercedes dat het nu slechter uit lijkt te pakken in een paar maanden tijd?
Ik denk dat die mensen van Ferrari bij Mercedes zijn gaan werken.
Even gewisseld.
Nee, als je een groot autoprobleem hebt, dan gaat het eerst om snelheid. En dan switcht de focus toch die kant op dat beter. Purposing moeten we oplossen, dat moeten we oplossen, dat moet beter. En dan wordt dat, hoe we dat op zondag doen in de wedstrijd, wordt wel anders. En jij zegt net, waarom niet de wedstrijd beginnen en dan naar de computer kijken en we zien wel. Nee, het is tegenwoordig zo dat ze op zaterdagavond 175 strategieën krijgen uitgewerkt. Dus het is, ze hebben eigenlijk alleen maar een vooropgezet plan. En dat vind ik het sterke van Red Bull, die heel soms, niet altijd, maar die heel soms nog wel eens middenin zegt van, ah, als we dit nu doen, heel vaak heb ik niet verbaasd, waarom komt Verstappen nu al naar binnen? En dan hebben ze toch iets anders gedaan. Of aan de leiding liggend, op dezelfde band naar binnen gaan. Dat je denkt, komt niet goed. Maar zij hebben dat dan wel liggen. En Mercedes zegt gewoon van, ze hadden een strategie. Ja, wedstrijd gaat van start. Lewis leidt, Max ligt tweede. Dan duwen ze die knop in. Wat als we na de eerste ronde aan de leiding gaan? Ah, we liggen tweede en vierde. Dan duwen ze die knop in. En dan komt die Wat ze gewoon doen. Ze rekenen al die strategieën van tevoren door.
Wat ik zo leuk vind aan dit hele gebeuren is dat een vrouw zo cruciaal is in die hele macho testosteron mannenwereld. Drukt zij heel duidelijk een stempel op die strategieën. En pakt gewoon die andere teams in.
Ja, het gaat dus toch om wat je kunt en niet waar je vandaan komt of wie je bent.
En ik denk dat de andere type band, in verhouding met vorig jaar, dat daar Red Bull beter op inspeelt. En Mercedes dat een beetje onderschat. Ja, dat de temperatuurverschillen tussen zaterdags en zondags en deze type band, dat er een groot verschil is. En daar gaan we in volgend jaar natuurlijk weer naartoe. Want dat wordt weer een andere band. En het jaar erop in 24 rijden we helemaal met een andere band. Dus dat zijn dingen die steeds belangrijker gaan worden. Mm-hmm. En dat die onderschat worden.
Plus, en niks ten nadele van Hanna Schmid, maar als je veruit de snelste auto hebt, is het natuurlijk ook makkelijker om bijna elke strategie te maken.
Maar Red Bull is niet veruit de snelste auto, vind ik
ook niet.
Zeker op dit circuit misschien wel, maar op andere circuits Ferrari toch wel echt qua heel veel dingen beter. En Mercedes, oké, die hadden nu de kans moeten maken. Die hebben ze gemist. Mm-hmm. Maar Red Bull heeft, vind ik, procentueel gezien veel meer winst aan de strategie dan zeg maar de snelheid die ze hebben.
Het is meer uit veruit de beste combinatie op zondag. Ja. Als je het zo gezegd had, dan was ik het met je eens.
Dus een team.
Het is Max en die auto. Hè? Ja. Max heeft altijd gezegd, geef mij een auto die goed genoeg is om mee te winnen. Dan zal ik ermee winnen. En dat is wat hij dit jaar alleen maar doet. Ja. Dat is wat hij gewoon doet. Zij hebben hem de tool gegeven en hij haalt er alles uit. En zo wil hij altijd uit de auto stappen. Dat hij nooit kan zeggen, ik had daar nog dat. Je hoort hem dat soort dingen ook nog bijna nooit zeggen. Nee, omdat je weet, hij geeft alles wat ze nodig hebben. Als Giampiero gisteren geroepen had, we moeten nu 2/10 harder. Oké, pom, dan komen die er. En hij reed weer ongelooflijk strak rond de tijden. Dat was echt, dat is zo bijzonder.
En Perez heeft natuurlijk, die doet ook veel werk wat wij niet zien. Hè? Dus dat is ook belangrijk.
Ja, zeker, maar de combinatie is gewoon heel goed.
Na de break in F1 aan tafel spelen we Raad het Autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto en de Flitsmeister 2. Er is een vraag van Giacomo Kuipers over windtunneltijd. Dat werd ook actueel afgelopen vrijdag. Je hoort de laatste fase van de Grand Prix van Mexico. Alles over de straf voor Red Bull en coureurs willen meer respect van de fans. Tot zometeen.
Stap overal in de wereld van Jacks.nl. Check out, check in. Ontdek een wereld aan sportweddenschappen, roulette, blackjack en nog veel meer casinospellen op Jacks.nl. Jacks Casino en Sports. You're welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino en Sports.
Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar deze week van Giacomo Kuipers. Die stuurde die naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En dit is de vraag. Hoe werkt dat nou precies met die windtunneltijd? Hebben de teams de auto van volgend jaar niet al lang uitgebreid getest in een geheime windtunnel? En is het niet onmogelijk om die windtunneltijd te controleren? Nou, als jij ook een vraag hebt, zoals deze, mail dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En dan hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. Frans, heb jij nog ergens geheime windtunnels staan waar we niks van weten?
Ja, ik zit daar ook heel gefronst met de geheime windtunnels bestaan niet. Dus dat scheelt.
Dat maakt het weer makkelijker.
Een windtunnel is een gigantisch ding.
Precies.
Dat is en heel duur. Ook per dag om te gebruiken, zeg maar. En elke seconde wordt van zo'n windtunnel wordt gebruikt. Daarnaast moet iedereen opgeven welke windtunnel die er is. Nou, als jij dan even met je hele crew om je ding een andere windtunnel gaat, dat is onmogelijk. Een geheime windtunnel bestaat niet.
De enige die gebruikt wordt buiten, als hij van team zelf is, is de windtunnel van Toyota in Keulen. Die Ferrari heeft die een tijd ingehuurd toen ze zelf een windtunnel aan het verbouwen waren. Maar dat is allemaal openbaar. En de hoeveelheid windtunneltijd moet je tegenwoordig per week aangeven. Vroeger was het 100% windtunnel en 100% computer fluid dynamics. Tegenwoordig moet je 60-40 doen of 40-60 moet je aangeven. Deze week doen wij 40% op computer fluid dynamics en 60% in de windtunnel.
Ik heb wel eens gezien dat ze met schaalmodellen experimenteren in windtunnels. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een rekensommetje. Want dan doe je dezelfde test, alleen de auto is 80% kleiner.
Ja, is ook zo. Ja.
En die heb je die niet meer in de wereld?
Nou, jawel,
in
maar...
TU in Delft heeft er zo een, maar ja. dat is dan een klein
windtunneltje.
Maar
dan zet je toch een BV'tje op als Red Bull Racing. Via de U-bochtconstructie. En die laat je tests uitvoeren. En die informatie die komt gewoon beschikbaar vrij op de markt. En jij als Red Bull kan dan zeggen, hey, wacht even, deze informatie
is... Ja, dat is niet zo makkelijk.
Maar dan ben je dus ook aan het vals spelen. En dat is wat je als team ook niet wilt. Dat wil je niet op je naam hebben staan. Okay. Dus
We zien dat dit jaar...
Outside the box denken.
Dit jaar hebben we dus één grote misser gehad met onze windtunnels allemaal. Dat purposing.
Ja.
Dat hebben ze dus niet doorgehad. Dus toen die auto's zeg maar in Barcelona voor de eerste keer naar buiten toe gingen, was hier aan de hand, joh. Maar dat kun je natuurlijk niet doen op een windtunnel. En dan zijn er natuurlijk altijd andere dingen die ook nog niet 2-3% die op een windtunnel niet kunnen, zeg maar.
Ja, het was hier in Nederland bijna 10:45 s'avonds toen Max Verstappen onbedreigd over de finish kwam met een ruime voorsprong op Lewis Hamilton. Perez werd derde en het feest was dus compleet in Mexico. We luisteren even naar dat moment en direct daarna de boordradio van Red Bull naar Max Verstappen.
Voor de 14e keer dit jaar. En daarmee komt hij op 34 overwinningen in zijn carrière. Grootste overwinning in Mexico van de Nederlander Max Verstappen. De 14e uit het seizoen 2022. Mega mooi.
That is mission accomplished, Max. And a very, very special number 14. Fantastic.
Oh, amazing, guys. What a fantastic race again. 14 wins. Unbelievable. What a season.
Well, mate, that is a new record. 14 Grand Prix victories. That's the most race wins we've ever had in a season. So absolutely congratulations. Very, very well done.
Yeah, top of the podium as well. That's amazing here in Mexico. Well done, guys.
Nou, foutloze race van Verstappen. Ik denk dat je dat ook van Hamilton kunt zeggen, gezien de banden die hij meekreeg. Als ik toch even kritisch mag zijn, had Sergio Perez, ondanks dat zijn pitstop langer duurde dan gepland, had hij toch niet tweede moeten worden met de auto die hij had en de banden die Hamilton voor hem had? Wat denk jij, Jeroen?
Ik zit al naar Olaf te kijken. Ik vind dat heel moeilijk om in te schatten.
Het is vrij simpel. Volgens alle Mexicanen had hij moeten winnen.
Uiteraard.
Ja, dus en die druk is er de hele week op gelegen.
Ja.
Als je dan als vierde begint, dan doe je het slim in de eerste bocht. En dan zet je een podium zeker. Opvallend, ik hoor hem nu pas eigenlijk, dat Max ook zegt, en het double podium. Daar dacht hij in het verleden ook niet aan. Dus hij is nu het allemaal binnen is en de constructie, is hij wel even een beetje bezig om de organisatie te bedanken. En dat, ik weet niet of hij had moeten worden. Ja, als je een pitstop hebt waar een foutje in zit, die 5 seconden rij je niet zomaar meer dicht. En dan ga je met 2/10, 3/10 per rondje. Dan ben je wel heel lang bezig. Dus nee, ik denk het niet. Ik denk dat dit een prima resultaat was. En hoop voor de toekomst. Want als dit de voorbode is wat Mercedes in 2023 kan, ja, kom maar op dan.
Dan wordt het wel weer leuk inderdaad. En Max heeft dus een record. 14 races in één seizoen. Dat is nooit eerder gebeurd. Leuk voor de boeken. Betekent het ook iets voor Max, denk je, Frans?
Hij zegt van wel, maar zijn belangrijkste verhaal is die wereldtitel. En de constructeurkampioenschap is 2 en dan 3 dit. En 4 misschien dat hij 5 friet op kan in een dag of zo.
En dan moet hij volgens mij nog 1 of 2 races winnen als hij dan ook zeg maar procentueel gezien de meeste Grand Prix.
Ja, want dat is het inderdaad. Ja. Je moet het wel een beetje in de context zetten. Ja, maar ik bedoel, dat klaar dat hij.
Ja.
Dit is lekker. En hoe je het wel of keert over 30 jaar zeggen we, wie won er uit 14 wedstrijden in een jaar? Quizvraag, dan komt zijn naam naar boven.
Ja.
En hoeveel procentueel dat nou was en van hoeveel wedstrijden dat nou was, ja, dat is het. Ja. Als er maar 1 kampioenschap race in winnen, heb je 100% gewonnen, maar het is maar 1 race. Dus het gaat toch om het aantal. Ik denk toch dat het aantal van 14 keer naar die hoogste plek, dus 14 keer een start overleven, een wedstrijd overleven, de finishvlag halen. Ik denk dat gewoon het feit is.
Ik zat naar dat overzicht te kijken en toen bedacht ik me dat Mansell verhoudingsgewijs dus eigenlijk ook heel veel overwinningen in één seizoen gehad. Die stond volgens mij 5e met 9 overwinningen in één seizoen. In een situatie waarbij er overal gewoon minder Grand Prix.
15 of 16, dus.
Dat zal waarschijnlijk in zijn Williams-periode geweest zijn.
Ja, klopt.
Want
dat klopt.
Was die auto die was natuurlijk dominant in die periode.
Veel dominanter dan de Red Bull nu is.
Met die, die vering ook weer.
Actieve vering.
Actieve vering.
Active suspension.
Dat was gewoon een dooddoener. Dat was gewoon de hele concurrentie was in één keer uitgeschakeld met die.
Nou ja, Senna en Prost wonnen 15 van de 16 Grand Prix in die auto. Maar doordat ze samen de ene keer hij de andere keer had.
Precies. Dus kom je niet in dat.
Gigantisch dominante auto.
Nou, laten we kijken wat Max er nog over te zeggen had na afloop van de race.
Max Verstappen, you are unstoppable. Tell me, first going on the race, which was the key point? Because everybody spoke about the start, and you did great. You know, do you think that was a very important key to win that race?
Yeah, of course, that helped me out a lot for the rest of the race to stay in the lead after turn one. Of course, we're also on a different strategy to the cars around us, but yeah, again, an incredible result. The pace of the car was again, yeah, really nice. We had to look after our tires because it was a very long stint on the medium, but we made it work.
You've been to many, many podiums, but have you ever seen something like that with such a big crowd?
Yeah, it's amazing. It's an incredible atmosphere, and we love to come here.
And finally, Max, I don't know how much you look into numbers, how much you are into history, world champion, and now you are the first driver ever to win 14 Grand Prix in one season. How do you feel about that?
Yeah, it's been an incredible year so far. So, yeah, we are definitely enjoying it, and we'll try to go for more.
Jeroen, denk je wel eens terug. Ik weet dat jij al heel lang de F1 volgt. We hebben natuurlijk misschien als Nederlandse autosportfans zo lang gewacht op een coureur die zo domineert uit Nederland. Denk je nou wel eens terug aan hoe dat was als we blij waren dat een Nederlandse coureur misschien één puntje ergens
had? Ja, joh. Überhaupt als een Nederlandse coureur al 3 meter in een Formule 1 auto reed. Ja. Was dat al een grote sensatie en begon al de hele Nederlandse auto-industrie te hijgen. En ja, met argus ogen te kijken van wat gebeurt hier allemaal. Dus ik denk zeker wel eens nog terug aan die periode. En dan denk ik bijvoorbeeld terug aan de situatie toen Jos Formule 1 rijder was. En wat er allemaal gebeurde rondom Jos. Met die enorme fanclub. Met die enorme following die hij had. Hoe heet dat? Christian, die had dat natuurlijk ook. Mm-hmm. Dan merkte je al dat het iets minder was in de following. Maar ja, we hadden toch Christian in de Formule 1.
Ja, en samen met Doornbos.
Doornbos natuurlijk ook.
Het waren samen reizen erin. Ja.
Guido had een keer top 10 qualifying geloof of zo in Monaco. Zo. Wow, nou dat was wat zeg.
Ja, precies. Ja.
Dat klopt inderdaad. Maar nu gaat het... Is het nog wel als Max zo dominant blijft, vind je het dan nog wel leuk? Dat is een heel verwende vraag, hè?
Ja, dat is zeker een verwende
vraag.
Maar
ik ben wel benieuwd hoe je er naar denkt.
Ik vind het wel interessant, want zo zit ik zelf ook soms wel te denken. En dan roep ik thuis, wij kijken altijd met het hele gezin, mijn twee dochters, mijn vrouw en ik, en de aanhang. Mm-hmm. En dan zeg ik wel eens, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo vervelend dat hij geen pole position heeft. Of dat hij tijdens de race, dat er dingen gebeuren, dat hij naar achteren valt. Want dan wordt het gewoon toch wel weer heel leuk om naar te kijken.
Ja, de Formule 1 fan, denk ik, en daar schaar ik mezelf en Jeroen zeker ook onder, vindt in principe Formule 1 racen tof. En de Verstappen fans kijken of Max wint. Ja. Ik denk dat het grootste verschil is.
Ja, dat is waar. Eens. Ja.
Raad het autogeluid.
We geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto en de Flitsmeister 2 ter waarde van €80 te winnen in Raad het autogeluid. Mario de Pizzaman staat weer in Druten bij het autobedrijf van Paul van Bergen. En er wordt steeds meer Duits gesproken.
Ze spreken zeer goed Duits.
Einmal frei, dankeschön.
Deutsche Kunden in de showroom, hè?
Ja, ik heb jetzt Deutsche Kunden. We hebben veel Duitse klanten, gelukkig. We verkopen meer naar Duitsland dan in Nederland. Maar ja, Duitsland is ook veel groter, hè?
Duitsland is in alle opzichten natuurlijk ook best wel goed bezig.
Ja, zeker en vast.
Waar zitten we in?
We zitten in een geen Mercedes, maar wel een Duitse voituur. En ondanks dat het geen Mercedes is, is het toch wel een hele complete, heerlijke auto. Zelfs het stuurwiel is verwarmd.
Ja, hij ziet er mooi uit. Wat is de kleur?
Zwart.
Oké, dan gaan we nu over naar serieuzere dingen. Het geluid.
Het geluid? Ik sling hem aan voor je, Mario.
Ik vind het een beetje heel erg bescheiden geluid.
Ja, het klinkt als een vrachtwagen, maar het is echt een luxe limousine. Van buiten klinkt hij inderdaad wat broerder als binnen in de auto, hoor.
Mooi snelingspookje ook trouwens.
Heerlijk. Mooi knuppeltje.
Waar vinden we deze auto?
Die vinden we op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Marcel Wagenaar. Het geluid van vorige week was een Mercedes CLA-klasse. Gefeliciteerd, veel rijplezier met je gratis volle tankbrandstof voor je auto bij Tink. En je wint dus ook de Flitsmeister 2 te waarde van €80... die altijd aanstaat als je gaat rijden. Heren, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Dank voor jullie aanwezigheid deze week. En ik mag jullie allemaal een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Volgende week maandag een nieuwe aflevering. Dan natuurlijk ook weer met onder andere Frans Verschuur. Dus dit was hem dan. Formule 1 aan tafel met redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. En dankjewel aan Mario de Pizzaman voor het draaiboek. Ik ben Rachid Finch. Was me een groot genoegen. Volgende week zit me Mattie Valk hier weer. Tot gauw.
Formule 1 aan tafel.
Oh, kijk eens aan.
Zo.
Haza.
Dat ziet er voortreffelijk uit.
Nou, we beginnen bij de bitterballen. Favoriet.
Ja.
Lekker, lekker.
Daarna gaan we over op de kip gyoza's. Geglaceerd in een wasabi citrus saus. Dan hebben we daar de beef taco's. Aangemaakt met wat truffelmayonaise en oestersaus.
Heel goed.
En als laatste de edamame rol.
Ik moet over 10 minuten weg, maar ik denk dat ik nu ineens niet meer over 10
minuten. Jawel, wel, ga jij maar weg. Ga jij maar weg.
By the way, even open vraag aan tafel. Hebben jullie allemaal je vader nog?
Ja. Ja.
Nee.
Frans niet meer?
Nee.
Oké. Zou jij je vader meenemen naar je werk?
Nee, oh. Ja.
De tyfus, die vader van die... Ik had die man op een gegeven moment wel gehad natuurlijk. Hij is hier lelijk en ben je ook.
Ja.
Keurig, daar wordt er helemaal
hij doodde hem ook weg, hè? Nou, Pires op een gegeven moment van nou moet je wegwezen.
Zou jij je vader meenemen naar je werk? Als je aan het werk bent. Kijk, een race is, vind ik net weer iets anders. Maar voor Perez, ik vond het echt een beetje too much, hoor.
Maar als je werk een kwestie van nationale trots is, is het dan anders?
Ja. Misschien. Nee,
hij is politicus, ik heb gewoon... De man is politicus. Ja, okay, dat speelt ook een
ik heb een kantoorbaan van 9 tot 5.
Ja. Zou je meenemen?
Nee, is niet voor, meer voor hem. Maar niet leuk.
Als mijn vader, als ik zou merken dat hij dat helemaal te gek zou vinden... en ik zou het eigenlijk niet zo leuk vinden, zou ik hem toch meenemen.
Ja. Maar ik toen begon met racen en ik nodig mijn vader elke keer uit. En die ging niet mee omdat hij te geld verspilling vond. Had hij eigenlijk wel gelijk in.
Ja. Had een vooruitziende blik.
Ja.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino & Sports.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.